Dus Jesaja 8 vanaf vers 19 tot en met 9 vers 6 is de schriftlezing.
Wanneer zij dan de lieden zeggen zullen, vraag de waarzeggers en de duivelkunstenaars, die daar roepen en binnenmonds mompelen, zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen, zal men voor de levenden de doden vragen, tot de wet en tot getuigenis, zo zij spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. En in ieder van hen zal doorgaan, atgedrukt en hongerig. En het zal geschieden wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn konings en op zijn God, als hij opwaarts zou zien. Als hij de aarde aanschouwen zal, zie, er zou benauwdheid en duisternis zijn, hij zou verduisterd zijn door angst en volgedreven door donkerheid. Maar het land dat beangstigd was, zou niet gans verduisterd worden, gelijk als hij het in den eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan. Alzo heeft hij het in het laatste eerlijk gemaakt naar de weg zeewaars aan, gelegen over de Jordaan aan Galilea der Eideren. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods. Over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in den oogst, gelijk men verheugd is wanneer men den buit uitdeelt. Want het juk van een last en de stok in de schouder en de staf degene die en dreef, hebt gij verbroken, gelijk den dagen der Midianieten. Toen de ganse strijdergenen die streden, het gedruis geschiedde en de klederen in bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de eerschappij is op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Der goedheid deze eerschappij en des vrezes zou geen einde zijn op den troon van David en zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des eren, der eerscharen, zou zulks doen.
Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking, het kernvers in het gedeelte waar we vanmiddag vanavond bij stil mogen staan, is vers 3 van Jesaja 9. Jesaja 9 vers 3 is de tekst voor de prediking. Ik lees u dat straks nogmaals voor. In antwoord op de prediking willen wij zingen uit Psalm 68, daarvan het zesde vers. Psalm 68 vers 6. En ik hoop dat de jongens en meisjes inmiddels hebben begrepen waarom we ook die onbekende psalm zingen over Midian. Dat de Heere net als toen zal ingrijpen. En daar gaat ook de tekst voor de prediking over. Jesaja 9 vers 3, ik lees u die tekstwoorden nogmaals voor. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders, de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Geliefde gemeente, als wij in ons tekstgedeelte stappen, dan is het zo donker. Dan is het zo inktzwart om je heen. Zo uitzichtloos. Angstig en benauwd van alles wat je hoort. Dat je niet weet waar je het zoeken moet. Je hoort om je heen alleen maar geklaag. Gesteun. zucht. Misschien schrok je er wel van. Maar ook gevloek. Hoor een stem. Jesaja. Nee, God door de mond van Jesaja spreekt. In een tijd waarin de realiteit van je leven, alles wat er om je heen gebeurt, je het lachen doet vergaan. En waar haalt de profeet de moed vandaan? Om te spreken over licht, vers 1. Blijdschap, vreugde, vers 2. De reden daarvoor ligt in onze tekst, vers 3. Toch, vanwege een juk dat verbroken wordt. Een last die afgenomen wordt. En daar komt iets anders voor in de plaats. Op deze eerste Adventszondag staan we stil bij een, denk ik, toch onbekend vers uit een overbekende profetie. Een profetie die spreekt van de komst, de advent van dat kind, de Christus. Daarom verkondig ik u de grote blijdschap vanuit vers 3 onder het thema vreugde om een juk. Vreugde om een juk. Drie gedachten, want we letten op dat juk, dat is allereerst een hard juk. Als tweede is het een verbroken juk. En als derde is het een zacht juk. Vreugde om een juk. Een hard juk. Een verbroken juk. En een zacht juk. En dan kan het best zijn dat sommige van de jongens en meisjes toch even zaten te denken. Wat is nou eigenlijk een juk? Het gaat in de tekst over het juk van hun last en de stok van hun schouders. Nou, het heeft ook te maken met een last en het heeft ook te maken met je schouders. Want een juk is een houten balk die vooral bij dieren, bijvoorbeeld bij een kar of bij een ploeg, vooraan zat. Zodat de dieren daarin ingespannen konden worden. Zeker ossen, sterke dieren die zo'n ploeg door het land konden heen trekken. Maar die werden maar niet met alleen maar touwen aangebonden, maar met die dwarsbalk die over die beide dieren heen lag, zodat ze samen op konden gaan. Daar lag die hele zware balk, lag als een juk op de schouders van die koeien, zodat ze die last kunnen trekken en ook gemakkelijk gestuurd kunnen worden. Maar nu merkt je al dat het in deze tekst gaat over een juk dat op de schouders van mensen ligt. Gods volk. Die net als je met dieren zou doen, zo'n zware last moest trekken. En net als die dieren moeten luisteren naar hun hoeder, naar hun drijver. Want het gaat in deze tekst ook nog een keer over een staf. Daarbij moet je denken aan een knuppel. Van een drijver. Een staf of een stok waarmee een tik uitgedeeld werd. En nou begrijp je een beetje wat het beeld is van onze tekst. Als je als mens vernederd wordt als een dier. En opgejaagd wordt door een slavendrijver. Dan betekent dit juk dat het volk Israël in slavernij is. Op het diepst vernederd, al hun eer en al hun waardigheid zijn ze kwijt. Hun vrijheid zijn ze kwijt. Ze zijn onder een slavenjuk gelegd. En ze worden tijdens hun werk ook nog mishandeld, geslagen en verwond. Een hard juk is het inderdaad. En dan was het in de tijd waarin Jesaja schrijft ook nog een keer zo dat de handen ook nog vastgebonden werden aan zo'n juk. Met touw of met kettingen. Zodat wat je natuurlijk het liefste zou willen, dat juk van je af laten vallen, dat niet kan. Het zit aan je vast. Je komt er niet van af. Zo wordt in onze tekst de toestand van het volk getekend. En Jesaja spreekt profetisch over hoe dat zijn zal. Want nu, in de tijd waarin Jesaja profeteert, kunnen de mensen, als ze goed opletten, als het ware de donkere wolken al wel zien aankomen. Maar Jesaja ziet het in zijn profetie alsof die donkere wolken al veel dichterbij zijn gekomen, zelfs het hele land hebben bedekt. En het eigenlijk aardedonker is geworden. Er is geen sprankje licht meer te zien als ze straks dat mee zullen maken. En het is een ellendige toestand. Want wat is er aan de hand? Het is in de tijd dat het tienstammenrijk een verbond heeft gesloten met Aram of Syrië. Om samen met z'n tweeën dan Juda aan te vallen. En wat gebeurt er dan? Als je merkt dat je noordenburen ook nog een sterkere een verbond hebben gesloten met een nog een sterkere mogendheid en ze gaan samen jou aanvallen. Nou, geen wonder dat er daar blinde paniek uitbreekt in Juda en in Jeruzalem. Maar jongens en meisjes, waar ze nou ook maar heen gaan. Ze gaan het overal vragen en hulp zoeken. En kan die nog helpen? Maar niet bij de Heere. Ze lopen stad en land af om raad. Zelfs naar de waarzeggers en de duivelskunstenaars toe. Ook daar zongen we van Endor. Weet je wel, jongens en meisjes, dat Saul ook naar Endor ging. Om bij die duistere kunsten zijn hulp te zoeken. Maar ze vragen niet naar de Heere. Nee, Agas gaat hetzelfde doen als wat de tienstammenrijk doet. Als het tienstammenrijk hulp gaat zoeken bij de Syriërs, de Arameërs, dan gaat Agas van Juda gaat hulp zoeken bij de Assyriërs. Wij hebben een spreekwoord dat zegt: nood leert bidden. Dat is vaak zo. En ik hoop dat jij dat doet als je in nood bent. Dat je dan naar de Heere gaat vragen. Maar de werkelijkheid die Gods woord hier tekent in dit gedeelte is dat nood ook kan leren vloeken. Vers 21 van hoofdstuk 8. En een ieder van hen zal daar doorgaan, hard, gedrukt en hongerig. Het zal geschieden wanneer hem hongert. En hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en zijn God. Als hij opwaarts zal zien, ze kijken wel omhoog. Maar alleen maar om hun koning Agas. Want waarom heeft hij het zover laten komen? En hun God te gaan vloeken. Want het zal namelijk gebeuren als Agas hulp gaat vragen bij de Assyriërs. Dat ze hem inderdaad te hulp zullen komen. En dat Aram en Israël verslagen worden door de Assyriërs. Maar dat de Assyriërs gewoon doorgaan. En ook Juda en Jeruzalem onder de voet lopen. Ook zij worden onderworpen. En dan blijkt Agas zich lelijk vergist te hebben. Want dan is alsnog Juda met Jeruzalem dan wel niet onderworpen aan Israël en Aram, maar onderworpen aan de Assyriërs. Ze zijn alsnog onder een juk gekomen. En dat betekent dat ze elke keer weer, elk jaar weer opnieuw, een hogere belasting moeten betalen om nog enige vrijheid te mogen houden. Juda ligt, ziet Jesaja, onder het slavenjuk van een wrede onderdrukker. Het juk van een last. Stok die balk op hun schouders. En daarbij dat alsmaar voortgejaagd worden door die slavendrijvers, omdat de belastingen elk jaar weer omhoog gaan. Ze worden vernederd en uitgemolken. Een volk dat in duisternis wandelt, er is geen toekomst te bekennen. Ze wonen in het land van de schaduwen des doods. Dat betekent de dood valt daar als een schaduw overheen. Nog even en ze zijn er niet meer. En daarmee tekent Jesaja maar niet hoe dat land er economisch en politiek voor staat. En welke plek ze op de wereldkaart hebben. En of ze nog een beetje meetellen. Maar de profeet moet namens de Heere de situatie doorlichten in het licht zetten van hoe het geestelijk met ze is. En zo tekent de Heilige Geest de situatie van het volk. Legt hier het geestelijke probleem bloot. Want al deze donkerheid en al deze ellende komt over Israël. Niet maar omdat de ander net nou eenmaal sterker is. Of omdat Achaz het net niet slim genoeg heeft gedaan. Maar is allemaal het gevolg en straf op de zonde. Vanwege dat probleem dat dit volk niet naar zijn God vraagt. Jesaja stoot als het ware door naar de diepste oorzaak die in het hele Bijbelboek Jesaja telkens weer opnieuw wordt aangetoond. Dat voorbijleven aan de Here, dat breken van zijn goede geboden en huiveringwekkend. Dat als de liefde van de Here ze niet lokken kan en hij straft ze. Om ze naar zich toe te slaan, om ze wakker te schudden. Dan gaan ze zelfs vloeken tegen hun koning en hun God. Want hun leven, daar hebben ze natuurlijk last van alles wat daar gebeurt. Van dat zwoegen en dat zweten onder die onderdrukking. Van de tegenslag in hun leven. En dat het maar telkens niet mee zit. En waarom doet God het? Ze kunnen wel klagen over wie God is. Ze hebben 1000 vragen af te schieten naar de hemel. Maar deze vraag stellen ze niet. Je hoort ze niet klagen over het juk van de zonde. Nee, wat dat betreft voelen ze zich eigenlijk aardig op hun gemak. In het land van de duisternis. Ze wonen goed. In de schaduwen des doods. Geestelijk dan. Gemeente, wat zegt dit nou over ons? Over jou? Over u, over mij? Dat Jesaja hier in één oogopslag tekent, is dat wij geestelijk en van nature, zolang wij zonder Christus zijn, in de duisternis wonen. Dat je leven zonder hem een voortwandelen in de duisternis is. Hoe moeilijk of hoe makkelijk je leven ook is. En wie in de duisternis wandelt, die jongens en meisjes kunt begrijpen. Als je in het donker loopt, je ziet niks. Stoot je overal tegenaan, struikel je zomaar over alles. Die kan alles op ieder moment overkomen. Maar vindt u het niet vreemd? Geestelijk is dat vreemd. Dat het juk van geestelijke slavernij ons nog goed past ook. Dat wat in de ogen van de Here ons bindt en eronder houdt. Dat jij daarvan geneigd bent om te zeggen, ja, maar je moet toch ook genieten van je leven? Laat maar zitten hoor. Je moet toch kunnen doen waar je zin in hebt en je ziet niet dat je vastzit. Nou, het zou ook een straf zijn toch? Als je de Here zou moeten dienen in je leven. Met al die wetjes en al die regeltjes. En dan ook nog fijn vinden om naar de kerk te gaan, nou mij niet gezien. Hoe staat het met jouw leven ervoor? Zullen er hier toch niet veel zijn die, net als onze tekst zegt, die openlijk met een gebalde vuist naar de hemel staan te vloeken? Dat niet misschien. Maar wie zo de dienst aan de Here ook afschildert alsof dat het ergste was. En wie bij wijze van spreken of misschien wel letterlijk zuchtend naar de kerk gaat. Of blij is als hij een keer ergens een griepje voelt om te kunnen blijven liggen. Die doet met andere woorden precies hetzelfde. Omdat je ook liever de dienst aan de zonde dan de dienst aan de Heer hebt. Jesaja heeft je vanavond wat te zeggen. De Geest heeft je wat te vertellen vanavond. Dat de dienst aan de Heer geen harde dienst is. Dat het echt niet het ergste is wat je in je leven kan overkomen. Maar dat als je ogen opengaan, dat het juk van de zonde, het slaaf zijn van jezelf en van je eigen begeerte en het juk van de dood, want dat is het waar je aan vastzit en waar je op aankoerst, dat is hard. Want ik weet ook wel dat het plezierig kan zijn voor onszelf om wat rond te sukkelen in de duisternis. Prettig je eigen gang gaan. Leven zonder God lijkt ook eigenlijk wel makkelijker. Maar Gods woord komt je vanavond vertellen wat het werkelijk is. Je bent slaaf. Geloof je niet, je denkt dat je vrij bent. Maar je bent slaaf. En je kan het bewijs morgen al hebben. Probeer maar eens anders. Probeer maar eens niet je eigen begeerte te volgen. Probeer maar eens dat andere leven. En je kunt het niet. Omdat je vastzit. En als je eens even om je heen kijkt, in de woning waarin je woont, in het rijk der duisternis, in de schaduw van de dood. En hoe lang je ook doorsukkelt en voortbanjert, die weg eindigt vast en zeker in de eeuwige dood. Is het waar, kind van God? Is het waar, zeg het eens, als je de Heer mag dienen en vrezen? Is het een hard juk, het juk van de zond? Jazeker. Er is niks zo hard als de zonde. En moet je het steeds niet belijden dat dit juk inderdaad van nature zo naadloos past bij je vlees. En dat we ons soms zo moedwillig ook weer nestelen in het land van de schaduw van de dood. Wat Paulus zegt, ik ben vleeselijk, ik ben verkocht onder de zonde. Ik zit eraan vast. Als met touwen of met kettingen die ik niet loskrijg. Dan kun je er trouwens moedeloos van worden. Kan er een donkerheid in het geestelijke leven komen. Dat je ook je afvraagt of de Heer ooit wel in je leven gekomen is. Maar spiegel het is. Kon je de vrede in vinden? Als je misschien de zonde aan de hand houdt. Is er niet, al is het onder een heleboel andere dingen die er ook zijn. Maar toch de klacht op de bodem van je hart. Hoe ellendig, hoe hard dat juk is. Hoe drukkend dat juk van de zonde is. En Zo prettig als de zonde op het eerste gezicht lijkt. Het ziet er altijd mooier dan het is. En je wil al toehappen. En alles wat de duivel je belooft, komt niet uit. Zo zoet als het lijkt, zo bitter is het. Maar kijk, hier is wat anders geworden in je leven, of niet? Dat nood dan niet leert vloeken. Alleen maar dat je je eigen vervloeking bedenkt. Maar dat nood toch gaat leren bidden. Om hulp. Om dat ondraaglijke juk. En dat brengt bij de tweede gedachte. Een verbroken juk. Want toch komt de vreugde. Toch verkondigt Jesaja licht. Omdat dat volk dat in duisternis wandelt, diegenen die het doorgekregen hebben en die er nog niks van door hebben gekregen, maar zij zullen een groot licht zien. Want het juk van hun last, de stok van hun schouders, zal verbroken worden. En dat is het wonderlijke. Want dat betekent dat ondanks dat er hierin in de tekst niet alleen maar mensen staan met gevouwen handen. Ze zijn nog niet eens te bekennen. Maar dat er hier in onze tekst mensen met gebalde vuisten als vloekers naar de hemel staan. Laat God, ondanks dat alles, zijn licht over dit volk opgaan. Dus ook als je hier zit vanavond en je zit te denken, kan me gestolen worden. Dan nog komt het woord van God vanavond als een licht voor je. Ja, ook als je hier zit en je mag de Heere dienen en vrezen. Maar je zit hier vanmiddag met schuld en met schaamte. Vanwege dat wegdwalen bij de Heere vandaan. Onze tekst zegt niets over maar één mens. Maar over wat hij doet. Dat God zich het lot van dit volk aantrekt. Toen en daar, maar ook hier en nu. Want... ja, waarom eigenlijk? Zit er bij jou iets? Zit er bij u iets? Vers 6 zegt, het slot van vers 6. Vers 6 zegt dat de ijver des Heren dat zal doen. Dat is die ijver van de Heer, dat brandende in de Heer. Wat brandt van ijver voor de eer van zijn naam. En tegelijk brandt van liefde tot verloren zondaren. De ijver des Heren, dat is Gods verkiezende liefde. Die eenzijdige liefde, die niet eerst gewacht heeft totdat er bij jou wat veranderen zou. Maar dat brandende in de Heren, waarom hij uit zichzelf, om redenen uit zichzelf, zomaar mensen genadig wil zijn. Dat wil zeggen, de Heere is niet op zoek geweest bij dat volk en is vanmiddag niet op zoek in jouw leven of er al wat van terechtgekomen is. En of die gebalde vuist uit jezelf nou zachter zou worden. Hij zoekt vanavond niet in je leven of daar al goede redenen voor zijn gekomen en of de Heere misschien ergens aanknopingspunten kan vinden in je leven. Want als de Heere daarop zou moeten wachten, zouden van ons allen niet eentje zalig worden. De ijver van de Heere der Heerscharen zal dat doen. God zelf, om zichzelf, neemt redenen uit zichzelf. En zo is ook dat het licht wat hier opgaat. Dat alles volstrekt van de kant van de Heere komt. Dat als God ons leven in het licht komt zetten. Dat je van alles wat je hebt, ook je zonde ga je zien. Maar zelfs wat Jesaja later zegt, onze gerechtigheden, waarvan we dachten dat het goed was voor de Heer, zijn als een wegwerpelijk kleed, als een vies vod. Letterlijk is dat een maandverband. Weg ermee. Dat wil je liever niet gezien hebben. Laat staan dat je het voor de Heere neer zou leggen. Kijk Heer, hier zijn mijn gerechtigheden. Allemaal weg. En nou kun je vanavond goed begrijpen wat Advent is. Advent betekent, jongens en meisjes, komst. Hij komt, de Heer Jezus. En kun je begrijpen wat Advents vreugde is, waar het hier in de tekst over gaat. Want Advent betekent niet wat wij vaak denken, verwachting. Als dat waar zou zijn, dan zou Adventsvreugde betekenen dat daar mensen op de uitkijk staan God te verwachten. Maar heb je ze gezien? Stonden ze daar klaar rondom de kribbe te wachten? Nee, toen de Heer Jezus kwam, was er geen plaats, was er geen ontvangstcomité. Was daar niemand. Als Advent zou betekenen verwachting, zou het met onze wereld ellendig gesteld zijn. Want er zit geen mens van zichzelf op God te wachten. Er is niemand die God zoekt. Zelfs niet één, Romeinen 3. Maar Goddank betekent Advent komst. Hij komt vanuit zichzelf, zet zelf de eerste stap. En het is te zien in de kribbe bij Bethlehem. Maar niemand van zichzelf zit te wachten op de Messias. Zelfs niet daar in de nacht die herders die door een groot licht omschenen worden. Door de heerlijkheid van de Here. Ook zij zitten nergens op te wachten, alleen maar hun tijd uit te zitten. Maar de Here komt. En die andere dan, Simeon en Anna, van wie toch staat dat ze wel Simeon de vertroosting van Israël verwachten, zeker. Omdat de Heere daar zelf eerst gekomen is. In hun hart. Verwachting geboren heeft laten worden. Waar hij in de leegte van het hart ruimte heeft gemaakt. Om zijn zoon in te leggen. Zodat ze gingen uitzien. Naar de vertroosting die van Gods kant moest komen. Zit je zo in de kerk? Is dat uw leven? Omdat je van jezelf helemaal geen verwachting meer hebt. Omdat je weet, en zo ben je naar de kerk gekomen. Omdat wil er ooit een einde komen aan die nacht en die duisternis in mijn leven. Dan zal God het moeten doen. Dan zal Hij moeten komen, want ik heb het geprobeerd. Ik dacht dat ik vrij was. Maar ik sjor en ik trek en ik kom nooit los van dat juk. Ik zit er hopeloos aan vastgebonden. En hier klinkt het evangelie van onze tekst. Gij hebt. Dat is het licht wat hier doorbreekt. Dat schijnt in het duister waar die sukkelaars en vloekers maar hun gang gaan. Waar het licht van God hen komt omstralen. Waar Jesaja profeteert, u hebt het juk verbroken. Alsof, jongens en meisjes, Jesaja profetisch helemaal door de eeuwen heen kan kijken tot aan kerst. En nog verder. Naar alles wat Christus komt doen. En Jesaja ziet het, zal dan zijn, net als op de dag van de Midianieten. Dag van de Midianieten, wat is dat, jongens en meisjes? Midiansdag. Ik hoop dat er een paar jongens en meisjes meteen al zitten te denken en nog een naam in hun gedachten opvoelen komen. Van Gideon. Toen die Midianieten, die vijanden van Israël, ook het land Israël teisterden. Die rovers en plunderaars die ook alles maar kwamen ophalen en kwamen opeisen. Precies zoals de duivel in jouw leven doet. Die uiteindelijk je geestelijk berooft. En je voor de eeuwigheid verloren laat gaan. Net zo'n donkere tijd als in de tijd van Jesaja. Net zo hopeloos en zo uitzichtloos als in de dagen van de Midianieten. En toen heeft de Heere Gideon geroepen. Ook in een tijd met zoveel afgoderij, want zijn vader had een altaar voor de Baal en een gewijde boom daarbij. Maar God komt, die engel komt en roept Gideon. En dan moet hij een leger verzamelen van 32.000 mannen, maar er mogen er maar 300 overblijven. 300 tegenover dat ontelbare leger. Als het zand van de zee zijn de Midianieten. Telkens weer overspoelen ze het land. En dan met een klein legerje van 300. Zo klein. Want de Heere kent ons mensen. Dat ze anders zouden gaan zeggen dat wij onszelf verlost hebben. En de Heer heeft nog een beetje geholpen. Wij zijn sterk geweest. En de Heer ons heeft het zetje gegeven. Dan stelt die nacht ook weer donker. Ook weer duisternis. Stelt 's nachts dat legertje van Gideon zich op rondom het lege kamp van de Midianieten. En in de ene hand hebben ze een bazuin. En in de andere een kruik met daarin een fakkel. Is dat een leger? Van alleen maar alleen maar mensen die een signaal kunnen uit laten gaan om het leger wat bij te sturen? Je kunt er geen vijand mee doden. Al hebben ze blijkbaar wel een zwaard bij zich gehad, maar geen groot slagzwaard. En wat doen ze? Ze blazen op de bazuin en slaan hun kruik kapot en houden de fakkel die erin zit opeens omhoog, zodat het licht wat in de kruik zat nu opeens daaruit gaat. En de Midianieten in dat kamp schrikken wakker en in de verwarring die ontstaat gaan ze elkaar te lijf, de een tegen de ander, zodat de Heere daar zonder een slag of stoot van één mensenhand zomaar de overwinning geeft aan Israël. Midiansdag. Die geschiedenis wil de Heilige Geest door Jesaja in herinnering brengen. Die ene vernietigende slag waar geen mensenhand aan te pas kwam. Als op Midiansdag zal dat zware juk gebroken worden. De slavendienst van de zonde. Het juk van de duivel, van de dood en het juk van de hel. Maar kijk eens jongens en meisjes, hoe zal dat? Vers 5 zegt, daar komt hij. Daar is degene die het juk verbreken zal. En je doet je ogen open. En een kind is ons gegeven. Zoon is ons gegeven. Dat is de Heer Jezus. Een kindje in de kribbe. Om die zware balk en die last te breken? Het moest wel een kind zijn. Het moest familie zijn van die vloekers. Het moest er eentje zijn van Adam. Van vlees en bloed. Van jouw soort. Van mijn soort moest die zijn. Ons in alle dingen gelijk. Behalve die duisternis die wij in ons omdragen. Eén van ons, maar toch zo anders. God die opeens met ons komt, Immanuel, het kind van Maria. Deze zoon van God kwam, jawel, in de nacht van deze wereld, natuurlijk niet toevallig. Hij die vrij is van zonde, die vrij is van de dood en nog geen sprankje duisternis in zich heeft. Want God, ook God de Zoon, is licht. En in hem is gans geen duisternis. En hij gaat in de duisternis van deze verloren wereld. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft dat harde juk op zich genomen. Hij heeft de touwen van het juk van zijn volk, heeft hij losgemaakt, heeft de kettingen daarvan van geopend en heeft dat alles op zich laten binden. Heeft zijn rug gegeven aan de geesel van die drijvers. Hij is met een rietstok alweer zo'n staf om mee te slaan op zijn hoofd geslagen. Hij is bespuwd en tot in het diepst van alles vernederd. Zo is hij gegaan door de straten van Jeruzalem. En nou zie je het, jongens en meisjes. Als hij daar gebogen gaat. En strompelend. Onder een juk. Die kruisbalk over zijn schouders. Het kruisjuk. Gebukt onder de last van de zonde van al de zijnen. En daar zie je het, als hij gekruisigd wordt, wat duisternis is. Daar komt de nacht openbaar. Maar je ziet wat het is waar ze hier niet van willen weten en waar jij en ik van nature onze ogen voor dicht houden. Als de duisternis van de hel zich groot maakt rondom het kruis. Die 3 uren durende dikke duisternis. De duisternis van heel je leven wordt daar zichtbaar in puur zwart. Als de schaduwen van de dood zich uitstrekken over dit kind, dan wandelt hij in duisternis. Dan kruipt hij door het dal van de schaduwen van de dood. Dan wordt hij aangegrepen door angst der hel, door helse pijn en aanvechting. Door de diepe duisternis, de doodsduisternis van de godsverlating, zonder één sprankje licht, tot hij het uitroept. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Midiansdag, dat de Heere zelf voor zijn volk strijdt, zodat er daar gejuicht kan worden, als door die overste, die soldaten van Gideon. Zodat er gejuicht kan worden door dat volk dat in duisternis wandelt. Een gejuich, zegt Jesaja, als wanneer de oogst binnengehaald is, als al het werk erop zit en de volle buit in de schuren gelegd is, helemaal veilig. Een gejuich als wanneer de oorlogsbuit verdeeld wordt, zegt Jesaja, als de strijd helemaal uitgestreden is. Want nadat Christus daarheen, op het diepst, door de doodsduisternis van de godsverlating heen, zei hij ook dit, als op Midiansdag. Het is volbracht. Daarom is er hier vreugde in deze tekst. Daarom is er hier een gejuich, als op de morgen van Pasen. Is hier een feestvreugde, opdat niet wij, maar God zich het lot van zijn volk heeft aangetrokken. En die hele last, die kruisbalk, op zijn zoon heeft gelegd. Begrijp je wat adventsvreugde is? Wat de vreugde is over dit juk. Als dat harde juk op Golgotha helemaal gebroken wordt. En daarom ook de laatste gedachte. Een zacht juk. Misschien dat je daarbij even fronste wat dat zal betekenen, want het lijkt erop dat in onze tekst er niet meer dan dit gezegd wordt. Een hard juk dat verbroken wordt als op Midiansdag. Maar gemeente, toch kun je vanuit Jesaja 9 nog meer zeggen en moeten we het ook zeggen. Er is meer dan alleen die harde stang, die zware balk op de schouders. En dan moet je, jongens en meisjes, in gedachten nog wat beter kijken naar dit kind. Want er staat in vers 5 over deze zoon dat er nog iets op zijn schouders rust. De heerschappij zal op zijn schouders zijn. Heerschappij, dat is macht. Dat is koninklijke macht. Zover ziet Jesaja dat hij hem ziet. De koning die als kind het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht. Maar dan ook daar staat, met koninklijke macht bekleed. En daar ligt natuurlijk het contrast. Dat harde juk van de slavernij van de zonde, dat op onze schouders zou moeten liggen. En dan daartegenover de heerlijkheid van zijn heerschappij die op zijn schouders ligt. Omdat hij dat zware juk van de dood en van de zonde gedragen heeft tot op het kruis. Daarom is hij met eer en heerlijkheid gekroond. Maar nou moet je nog één stapje verder denken. Zijn koninklijke macht. Als die namen volgen, die heerlijke namen van de zaligmaker, dat zijn naam wonderbaar is. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Rijke stof voor overdenking in de periode van Advent en trouwens altijd. Maar dan zegt vers 6 daarachter aan dat de grootheid van de heerschappij en van de vrede, dat daar geen einde aan zal zijn. En dat hij de troon van David daarop zal zitten. En dat hij in dat koninkrijk zal regeren. De heerschappij die op de schouders van dit kind zal liggen, zal zo groot zijn dat hij geen grenzen kent. Dat hij van zee tot zee zal regeren. dat zijn koningschap eeuwig is. Zo wordt Christus hier al in zijn koninklijke ambt getekend. En daardoor komt vanavond door onze tekst nog een ander juk in beeld. Het juk van het dienen van deze koning, van een onderdaan mogen zijn van Christus. Een juk, en ik hoop dat je het vanmiddag meteen mee zegt. Een juk dat je eigenlijk helemaal geen juk kunt noemen. Het is dat hij het zegt. Want hij zegt, neemt mijn juk op mij, op u. Leert van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. Hij is geen harde koning. De dienst aan de Heere is geen slavendienst. Het is een zachte, een liefelijke dienst. Want het gevolg daarvan is niet zoals bij dat harde juk eeuwig omkomen. Maar wat hij zegt, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Misschien dat een van de jongeren zich wel afvraagt waarom er dan toch weer een juk komt. Als nou de Heer Jezus eerst het juk van de zonde en de slavernij wil afnemen, waarom komt er dan weer een ander juk? Er is nog een juk nodig. Zoals die ossen voor een ploeg of voor een kar dat juk moesten dragen om ook bijgestuurd te kunnen worden. En nou wil de Heer Jezus dat allerzachtste en lichtste juk, wat er op deze wereld te dragen is, gebruiken om je te sturen, bij te sturen. Zonder knuppel, zonder stok, maar met een zachte hand. Omdat ook na ontvangen genade die neiging tot de zonde telkens weer blijft. Maar het juk van de Heer Jezus is daarom zo zacht. Omdat hij steeds weer met genade op genade terugleidt. En het wil leren om de zonde te haten en te vlieden, te ontvluchten. Het is daarom zo'n licht juk. Herken je het? Omdat het een liefdedienst is waar nog nooit iemand spijt van heeft gekregen. In de hel hebben ze allemaal spijt. Maar voor de tronen van God en het Lam is er niet eentje die spijt heeft. Gods kinderen op deze aarde hebben maar van één ding spijt. Niet dat ze de Heere zijn gaan dienen, maar alleen maar van wat daarvoor lag. En wat er vaak nog naast ligt. Van alles waar je de Heere niet in dient. Hij maakt van dat eerst dat onwillige moeten een hartelijk willen. Hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Zo komt er in het licht van het Nieuwe Testament, vanuit onze tekst natuurlijk met grote klem een vraag op ons af. Kijk eens. Welk juk ligt er op uw schouders? Welk juk draag je? Er zijn geen mensen zonder juk. Of je draagt het juk van de zonde. Of je wandelt nog in duisternis. Of je bent in het licht, bevrijd van het juk van de slavernij. Gebroken als op Midians dag. En gekomen onder de heerschappij die op de schouders van Christus ligt, om het juk van Christus te dragen. Buig je nog steeds onder dat harde juk? Wandel je nog door op weg naar een eeuwige nacht? Kijk dan vanavond eens naar deze koning Christus. Zit er iets aan hem wat je tegenstaat? Is er iets aan hem wat je bij een ander beter kunt krijgen? Is er iets in hem waarin hij minder is dan jijzelf? Zou je niet de last van je leven, het pak van de zonde, zou je niet de juk op je schouders aan hem kwijt willen? Dat wil zeggen, niet langer meer slaaf van de zonde, maar voor tijd en eeuwigheid uit de heerschappij des duivels volkomenlijk bevrijd. Om nu dat zachte juk en die lichte last te dragen. Dat is die vrolijke en vrije dienst aan de Heer. De dienst van vrijheid. De liefdedienst aan de vredevorst. Die rust geeft keer op keer. Rust en vrede voor je ziel. En je ervan verzekert dat wie onder zijn heerschappij is gekomen, daar nooit meer onderuit gaat. Maar zal komen waar hij is. Of zeg je nou vanmiddag, vanavond, ja, maar die koning is zo heerlijk. En mijn leven ligt er zo ver bij vandaan. Want dit tekent precies mijn leven. Zo plat onder dat juk van de zonde. En het is met mij net als zo'n gevangene uit Jesaja 8 en 9. Die vastgebonden is aan dat harde juk. En wat ik maar probeer, ik kom er niet af. Mag ik u dan vanavond nog op één detail in het tekstgedeelte wijzen? Dat je gemakkelijk ontgaat omdat het tekstgedeelte zo bekend is. Jesaja profeteert op het moment dat het volk nog in de duisternis zit. En toch profeteert Jesaja van Gods wegen, allereerst in vers 1. En dan staat er nog dat het volk een groot licht zal zien. Het zal komen. Dat is al troost. Maar hoor je dat Jesaja daarna het anders gaat zeggen? Niet gij zult, maar gij hebt het juk van hun last, die stok van hun schouders en die staf, die knuppel van die slavendrijvers, hebt u verbroken. En dat wil zeggen dat Jesaja dat het volk mag voorhouden. God heeft. Maar begrijp je nou wat Jesaja doet? Hij staat als het ware voor dat volk. Gaat naar de Heere spreken. En gaat aan de Heere voorhouden. Maar Heere, u hebt. Nou weet je wat je mag doen. Met de tekstwoorden van vanmiddag en vanavond. Er bij de Heere op terugkomen. Het de Heere voorhouden. Wat hij al eeuwen geleden heeft gezegd. En het vandaag je in handen wil drukken. Maar gij hebt, och Heere, dat gij de hemelen scheurde en neerkwam, want gij hebt. U hebt dat juk gebroken, o grote koning Christus, als op Midiansdag, waar geen vinger van mij ook maar ooit bij zou kunnen. Maar Heere, gij hebt, laat mij dan de minste van uw dienaren zijn, als ik maar onder uw koninklijke heerschappij mag dienen, dat zachte juk. Die lichte last, die liefdedienst. Kijk, dan wordt Advent, zijn komst, ook vreugde. Adventsvreugde. Omdat je het nu zien mag. Hij heeft de macht van de dood en van de hel gebroken, als op Midiansdag. En meer dan Gideon is hier. De kanttekeningen zeggen, Christus heeft de bazuin van het evangelie aan zijn lippen gezet. En heeft de fakkel van het woord omhoog geheven, om zo het rijk van de duivel te verstoren. Daarom gaat er zo voor wie onder het juk, dat harde juk van de zonde gebogen gaat, een licht op. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons zomaar gegeven. Eenmaal lag het juk, het kruis op zijn schouders. En nu zien wij Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Bekleed met de heerschappij die op zijn schouders rust. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Amen.